tijdschriften met onafhankelijke redacties samenwerken voor dit dubbelnummer. U krijgt allemaal een papieren gids mee naar huis en online staat een pixelgids met bijdragen over psychedelica. En u kunt lid worden van de papieren gids. Dat ben je al als je lid bent van de Groene Amsterdammer. Je kunt ook alleen lid worden van de papieren gids. Dat kost een appel en een ei. En daar steun je mee de Nederlandse letteren sinds 1837. Dus van harte als u dat nog niet bent. We presenteren feestelijk dit nummer. Ik kan er nog bij vertellen dat de gids al de afgelopen 10 jaar verscheen in de vorm van een krantenformaat, wat u waarschijnlijk wel weet. En dat dit het tweede nummer is, maar nog steeds best wel nieuw, in een tijdschriftformaat. Nog steeds op krantenpapier. Dus een bijzonder soort vormgevingshoogstandje. En in dit psychedelische nummer wel erg feestelijk. Dus dat vieren we ook een beetje. Het is makkelijker mee te nemen, fijner te lezen, volgens sommigen. Anderen waren toch wel gehecht aan het krantenformaat. We maakten Good Trip, Bad Trip samen met de redactie van DIG. Een psychedelisch nummer, dat wilden we al lang doen. En we zitten al een tijdje in wat sommigen noemen een psychedelische renaissance of revival. En we wilden ons een paar vragen daarbij stellen. Wat gaat er verloren bij het bestuderen van psychedelica op wetenschappelijke manier, if anything? Zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij een psychedelische revival? En misschien wel het belangrijkste voor een literair tijdschrift, hoe spreken en schrijven we over de psychedelische ervaring? Of die nou uit middelen voortkomt of uit iets anders. Daarover zal vanavond gaan. Maar niet voordat we zelf ook iets dergelijks gaan doen. We hebben namelijk als gidsredactie met de DIG-redactie kwamen we bij elkaar. Niet voor een reguliere vergadering, maar om te kijken hoe willen wij als clubje omgaan met psychedelica. En we besloten samen al onze angsten op tafel te leggen, al onze verlangens en een gezamenlijke psychedelische sessie te organiseren. Gastredacteur Maartje Nevian, die we voor dit nummer erbij betrokken, zal daar zo meteen nog iets meer over zeggen. We kwamen samen tot de conclusie dat we een psychedelische trip wilden houden met elkaar, zonder anderen erbij. Met onszelf als facilitator, tripsitter en als tripper in een boerderij in het oosten van het land, waar we gebruik maakten van psychedelische technieken, ademen en psychedelische middelen, truffels. Sommige bijdragen uit dit nummer kwamen daaruit voort, andere uit al veel vroeger persoonlijk onderzoek, literair onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. En om te vieren dat dit gelukt is en dat het nummer er is, doen we vanavond iets soortgelijks. We hebben voorbereid voor iedereen in de zaal een, ik noem het een micro-microdosis. Jullie zijn vast bekend met wat microdoseren is. Je kan het bijna niet meer ontkomen. Als je dat bij microdoseren neem je een reguliere dosis psychedelische middelen, maar die verspreid je over een langere periode. Bijvoorbeeld, je neemt de ene dag wat en dan 2 dagen niet. Of je neemt 3 dagen een klein beetje en dan 4 dagen niet. Als je dat doet, dan is er een soort balans. Die is per persoon verschillend. Volgens sommigen is die afhankelijk van lichaamsgewicht. Maar er zijn meer factoren. Het is toch, heeft iets raadselachtigs. Er is een soort balans wat voor jou een goede dosis is. Volgens mij is de bottom line dat je genoeg wilt nemen zodat er iets gebeurt. Maar dat je weinig genoeg wilt nemen zodat je niet echt merkt dat er iets gebeurt. Je moet op de grens gaan zitten van waar het bewust wordt. Zodat het middel op het onbewuste niveau werkt. En dus niet je uit je normale functioneren neemt. Als je een psychedelische sessie hebt, of dat nou aangestuurd is door een techniek of een middel of iets anders, door de taal, dan word je even uit het normale lood geslagen. Dat is misschien ook wel waarom je het doet. Bij microdoseren combineer je dat met het alledaagse leven. Persoonlijk heb ik het wel eens met LSD gedaan en belastingen invullen ging vanzelf, werd een feest. Na een tijdje merkte ik dat ik dat heilige en profane liever niet zo door elkaar haal. Dus ik ben ermee opgehouden, op die manier althans. En doe het dus liever nog wat bewuster. Voor vanavond hebben we een chocolade ganache gemaakt. Met daarin een zongedroogde psychedelische truffel. En die bolletjes zijn zo gemaakt dat daar 0,5 gram in zit. Dat is een halve microdosis. Dus als je er 1 neemt, dan kun je er vrij zeker van zijn dat er vrijwel niets tot een klein beetje wat gebeurt. Dat je er niet veel van zult merken. Wat er gebeurt, dat kikt in, zoals je zegt, binnen het uur over het algemeen. Dus dat zal dan vanavond gebeuren. Waarbij je dan dus niet zeker zult weten of wat er gebeurt komt door de poëzie of door het middel. Dat laten we dan in het midden. Ik zet er een ceremonieel muziekje bij aan. En dan wil ik vragen of Mas en Esma de microdosis willen gaan ronddelen. Het staat je vrij om er twee te pakken. Of drie of vier. We hebben genoeg. Er is ook een ervaren psycholoog in de zaal. De enige contra-indicator die belangrijk is om te weten. Mocht je aanleg hebben voor iets psychotisch, doe het dan liever niet. Nu is het moment. Het is vegan ook nog. Heeft iedereen gehad? Die wil. Heeft iedereen die wil gehad? Er is nog meer. Je kunt altijd meer nemen later, ja. U krijgt vanavond verder drie gedichten worden voorgelezen. Aan het einde een gedicht van Esma Mukhtar, redacteur van DIG. Daarvoor komt een panelgesprek met Michiel van Elk, wetenschapper Patricia Piesters, wetenschapper. En Asha Karami, redacteur van DIG en Dirk van Wilde, redacteur van De Gids. Dat panel wordt geleid door gastredacteur en filmmaker Maartje Nevian. En voordat dat panel begint, kijken we twee korte filmfragmenten. En daarvoor zal Frances Welling iets voorlezen van DIG. En voordat we naar Frances gaan luisteren, lees ik een stuk voor van mijn bijdrage uit dit nummer van De Gids. Dat is de hele avond. Het zou minder dan een uur en 20 minuten moeten duren, denk ik. Voor dit nummer ga ik voorlezen voor deze avond licht gewijzigde variant van het gedicht, van een gedicht. Dat schreef ik eigenlijk. De context is. Het is bedoeld voor een jongetje van een jaar of 15, ikzelf, die begon te rommelen met psychedelica zonder te weten waar die mee bezig was. En Martin Nevian maakte een film, Descending the Mountain. Die had ik graag willen zien toen ik zo oud was. Hij kwam nu, ik ben nog steeds blij dat ik hem gezien heb. En dit was een tekst die ik toen eigenlijk ook wel had willen horen. Al betwijfel ik of ik er iets mee had gekund. Ik wil er nog over zeggen dat het is opgebouwd in de drie belangrijkste fases van een psychedelische trip. Vooraf. Omcirkel je met speelgoed, tijd of bomen, kun je later de kring weer uit. Doe minder dan niets. Superkrachttraining bestaat uit loslaten. Kies niet je gekte, wel je behandeling. Lieg naar waarheid, je wens alsof uitgekomen. Ik zet graag de psychedelische wereld op zijn kop. Ik wist als kind, ik word professor in de weetnietkunde. Wil je entertainment, dan word je zelf vermaak. Middelen lossen de lijn op tussen jou en de wereld. Geef drugs een handdruk, laat jezelf binnen. Of knal in één klap tussen de aliens. Roes wekt beelden op, maar helder zie je meer. Zeg nee tegen doop, verkleurt de wereld om je heen. Anarcho-relies gaan online op eigen houtje. De tak wordt toverstaf door de hand die hem vasthoudt. Word dronken van water, space op placebo. Innerlijke fitness waar geen workout voor is. Ik verleg het liefst mezelf als grens. Zie hoe je van je gedachten scheidt. Tijdens. Het ondersteboven, de zone, terrein X. Plekken op de kaart waar geen wereld van is. Sommigen wonen er ongewild. Anderen streven tevergeefs het te betreden. Rotsformaties gemaakt door je innerlijke staat. Graspriet buigt onder betekenis. Bevriend je vooroordelen, begroet je neurose. Ik kom langs in de vorm van je intiemste gedachten. Jij verscheen pas toen ik stopte je te benoemen. Zet je over mijn tegenwerpingen heen, ben ik ze kwijt. Hel jij om wat ik niet voel, ben ik jouw heilruimte. Slaak je moederskreet die ze niet kon uiten. Onderga wat je grootvader verstopte. De angst van de meeuwen is de jouwe. Wentel je dennennaalden in de wind. Ik zie als raaf het meest. Wees jij als geest van de industriële landbouw de krijs van ieder kistkalf. Hoor de planten vergaderen met de laborant. De bossen behoren tot wie niet kunnen sterven. Wormogen, tentakelspeeksel, rottend vliegvlees, de verwrongen bast om de holstam waar kevers nieuw leven begonnen, weerhouden me niet er jou in te zien. Je stuiptrekken tekenen karakter. Aandacht niet stoppen, wel verleggen. Twerk je om mijn kijken. Vibrato overmeestert siddering. Wil soms stad zijn. Het klemmende vierde wieltje van de winkelwagen. Wat de bomen doorgeven ouder dan wij. Alles wetende anders zijnde maken bescheiden kennis. Kus me terug in salamander swing. Groove zo oud als geleedpotige. Wuifriet op vreemd planeet zijn we, waar paarse schemer mensenlevens duurt. De energierivier kabbelt door je ledematen. Wast door de bedding van wat ik niet ben. Eens zul je me zegenen. Ik voelde het effect. Te midden van een kudde zelven. Zwemles voor de ziel. Bewustzijn zich bewust wordend. Stel je niets voor. Jij wordt zelf gedroomd. Soms glimlach ik door je heen, in natuurtaal. Mondbubbels onthullen, zelfs je geest is niet alleen van jou. Ik duik op in 10.000 gedaantes, maar blijf onzichtbaar tot je niets meer bent dan een manier van zien. Naderhand. Na opgaan heb ik jou nodig om terug te keren. Fuck healing. Eén zijn is heerlijk, maar deelt niet in leven. Zucht een schrede richting versterven. Vrij om te stoppen met zijn zonder verdwijnen. Adem in voor meer hedom hemel. Je weet weer alles, maar herinner je ook op tijd om te vergeten. Mijn beurt om te spreken geef ik aan de stok. Geen idee wat inheems is, maar het komt van binnen. Meedoen is morgen. Waarom ik mezelf onwetend houd, het mysterie. Zeg me wat ik niet wil zien. Dank jullie wel. En dan komt nu Frances Welling voorlezen. Ze is redacteur van DIG. Schrijft en vertaalt, was redacteur van Perdu, publiceerde essays en vertalingen, studeerde onder andere Russisch en Slavische letterkunde. En voor DIG schreef zij een tripverslag. Sorry? Ja, een gedicht, ja.
Dankjewel. Dankjewel ook Dirk voor je gedicht. Ik draag dus ook een gedicht voor. Het is grotendeels tot stand gekomen tijdens het redactieweekend. Naar aanleiding van een gedicht dat Dirk ook voordroeg van Rumi. Dus ook dankjewel daarvoor. Het begint met een citaat van John Ashbery. Why do I tell you these things? You are not even here. De gast kwam zwijgend binnen. Ik wilde hem groeten, maar voelde me bezwaard door de stilte. De gast zette zich neer in het midden van de kamer. De gast had een onbeschreven brief bij zich en bracht allerlei angsten mee. Hoezo durf je niet tot het diepste van je ziel te gaan? Hoezo druk je nog steeds zoveel weg? Heb je nog niet alles met je therapeut verwerkt? Blijven er nog steeds dingen liggen? Waarom? Als ik het blad van de brief onder het licht bewoog, verschenen er afdrukken van woorden. Ik hield het blad zo dat ik de ergste niet kon zien. De tweede gast kwam de kamer binnen, in rood en blauw licht gehuld. Ze had een gezicht dat veranderde. Ik kon niet ontwaren of het demonisch was, of juist goddelijk, of menselijk, of mijn eigen gezicht. De jongen die me gisteren belde kwam binnen, of was hij er al? Hij moest me iets vertellen en verwijderde daarna mijn nummer, maar zei, bel me alsjeblieft dan en dan. We moeten elkaar niet meer zien, maar kom me opzoeken. Ik stuurde een bericht, maar op de bodem in het donker bij wat niet zou kunnen leven, veranderde het in iets anders. Daar kwam de derde gast binnen in stilte. Van hem hield ik. Zijn gezicht veranderde ook. Ik keek naar de brief in mijn hand. Het was een weerhaak geworden. Het hing vast in mijn hand, terwijl het van vorm wilde veranderen. Het wilde terug een vakantie in uitgestrekt landschap worden. Het wilde weer de letters worden die je in mijn huis had gelegd. Het wilde verder terug. Het wilde een meer zijn. Bij licht van de maan toen iedereen sliep en ik ver weg van je zwom. Het wilde verder weg, mijn hand worden en de sleutel teruggeven. Een vierde gast kwam binnen. Haar kaken strak, ze was zwaar van de wapens. Ze had haar tranen als oorlogsmarkeringen op haar wangen getatoeëerd. Ik wilde klaar voor haar zijn, maar ik had nog geen wapens, alleen de weerhaak door mijn hand en iets dat leek op een schild dat de derde gast meenam, toen verdween hij. En de weerhaak werd opnieuw de onbeschreven brief in mijn hand. De vijfde gast kwam binnen. Ze zei, laten we naar de spa gaan. Daar liet ik de brief verworden tot pulp in het water en de wond in mijn hand schoonstomen. Toen kon ik de vijfde gast op mijn rug terugdragen samen met haar moeder en kat. Het uur voor check-in was voorbij, de lichten waren al uit, we kwamen niet meer binnen en ik kon niet zien of er nog iemand was. Benne we mahas falat, bar mekora sebet el tudok vedni. Het slot vervangen, daarna het huis verwoesten. Na jarenlang bouwen aan de fundamenten, de tuin, de omheining, investeren in het vee. na de tekens van verbintenis boven het bed te hebben gehangen en de foto's omlijst, was de ontologische potentie van de brief, omdat hij niet beschreven werd, enkel geadresseerd. Het stopt niet vanzelf. We laten de scooter nu ergens tegenaan botsen. Verder terug nog. We hebben de scooter nooit gevonden. We gingen daarvoor al uiteen. We gingen alleen naar huis. Tak nicht tot hebben, ne ljubiv. Dat was hem, dankjewel.
We hebben twee filmfragmenten. Eén medegekozen met Patricia Piesters, zometeen ook op het podium in het panelgesprek. Dit is waarschijnlijk een feest der herkenning voor sommigen, maar een even groot feest van verrassing. Bij de oefening ging die natuurlijk meteen groot en nu niet. Ja, dat werkt niet. Ja, dit hoort erbij, hè? Je weet het. Dan kijken we de trailer van de film van Maartje Nevian. Die is ook nog steeds online te bekijken.
Psychedelics have been around in human culture since before recorded human history.
What does this mushroom know that we don't? What does it do that we can't?
Psychedelics are all about connections. Indigenous communities have known that for centuries.
When you look into the eye of a child, it's all wonder. And then, of course, we have to restrict our wonder to the practical things to do. And the price we usually pay is that we forget the total mystery of it.
My specific question was always trying to understand the gap between the psyche and the brains.
They have been looking at the brains for all these years from the outside, and we have been looking at the brain from the inside.
We were interested to know how meditation training enhances the effect of psychedelics.
My question to them is that helpful to you?
Science can open up as much as psychedelics can open us up to appreciate the mystery or to be in awe.
I'm very worried. I think we are destroying our biological base where we are depending on to live. And we are seriously threatening that kind of balance.
So stuck in this materialistic worldview that we need something that really can get us out of it.
De film van Maartje Nevian, documentairemaker, regisseur, deed allerlei multimedia projecten, won vele prijzen en was ook gastredacteur van dit nummer. En mede-facilitator en tripsitter van onze sessie. En in die hoedanigheid wil ik vragen of ze naar voren komt om ons panelgesprek te leiden. Met de andere sprekers, die ik ook wil vragen naar voren te komen. Waaronder Patricia Piesers, die mede dit filmfragment selecteerde en schreef in DIG over film, filosofie, psychedelica. Mede over de leuzen. Nu online. Daar zit al Dirk van Wilde, gidsredacteur, Asha Karami, redacteur van DIG. Michiel van Elk, psychedelica, onderzoeker. En dan geef ik het woord aan Maartje. Dank jullie wel.
Ja, hij doet het. Nou, ja, ik heb hier allemaal formele dingen over jullie. Vinden jullie dat fijn? Dan zal ik het toch eventjes heel kort zeggen, zodat jullie weten wie ze echt zijn. Ook al vinden ze het eigenlijk heel vervelend als ik dit allemaal zeg. Michiel van Elk geeft cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leiden. Van hem verscheen een boek, Een nuchtere kijk op psychedelica. Michiel en ik treffen elkaar wel vaker in Petlasse. Ja. En heeft een fijne kritische wetenschappelijke blik. Vanuit zeker vanuit de therapeutische kant van psychedelics. En daarnaast is hij ook heel erg juist enthousiast over alles wat je innerlijk daarmee kan beleven. Dirk van Wilde, gidsredacteur en schrijver. Van hem zijn allerlei essays en boeken verschenen. De laatste heet Het voorbeeld van hun liefde. Ik ken Dirk al heel lang, omdat het eerste boek wat jij schreef zonder Martin Bril destijds was, volgens mij was dat je eerste solo boek, toch? Tegenwoordigheid van geest. Dat is trouwens een hele mooie titel in dit kader. Dat vond ik zo'n fantastisch boek. En dat gaf voor mij zo de tijdgeest van die tijd aan, de jaren 80, dat ik vroeg of hij een toneelstuk wou schrijven voor de theatergroep die ik toen had. Dus zo lang gaan wij al mee. Dan Patricia Piesters, heb ik ook een heel verleden mee. Want voor een andere film hebben elkaar getroffen omdat we allebei zeer geïnteresseerd zijn in de innerlijke werelden, ziel. Alle verschillende velden die elkaar raken of niet raken. Zij is hoogleraar filmmedia en cultuur bij de afdeling mediastudies aan de UvA. Haar boek The Neuroimage over film, filosofie en de hersenen verscheen bij Stanford University Press. En haar nieuwe boek New Blood in contemporary cinema gaat over vrouwelijke regisseurs en de poetics of horror. Ze is lid van de KNW en bestuurslid van Stichting Open. Dat is de stichting die alles doet over psychedelica Nederland. En Michiel ook. Oh, oké, okay, dat is het niet eens. En ze heeft dus een stuk geschreven in dicht. Asha Karami, die hier alleen maar zit als redactielicht van DIG en is dichteres. Ik zou heel graag een rondje willen maken langs jullie. Want zoals jullie waarschijnlijk ook wel inmaken, is de toon of zo waarmee we over psychedelics praten heel anders als in de jaren 60 of wat je gewend bent. Het is een hele aarzelende, onderzoekende, tedere, wat voorzichtigere toon. Zoals ik altijd zeg, waar het over gaat nu met psychedelics is echt iets anders als in de jaren 60. Het gaat nu veel meer over helen van onszelf, de planeet. En niet meer over alle power dingen van psychedelics die er natuurlijk ook in zitten. Maar wij zijn op een hele andere manier aan het zoeken. En we zoeken daarbij ook taal voor het onzegbare eigenlijk. Dat is een hele lange traditie dat mensen dat zoeken. Voor het eerst werd dat genoemd door, hoe heet hij ook alweer, die man die, van de religie? Nee. Ja, maar William James, ja. Die heeft voor het eerst over de mystieke ervaring geschreven, hè? Right, dat boek. Uit 1902, geloof ik. Dus toen werd er eigenlijk voor het eerst iets over geschreven. Nou, dat is dus een lange traditie. En daar zijn deze schrijvers vanavond ook weer mee bezig. Dus misschien kunnen we een heel klein rondje maken van waar je zit in het veld wat er nu aan de hand is. En misschien ook daarnaast even kort iets over je laatste psychedelische ervaring zelf. Michiel, zullen we bij jou beginnen?
Waar ik in het veld zit en mijn laatste psychedelische ervaring. Ik hou me in het dagelijks leven bezig met wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. We proberen uit te zoeken wat het met mensen doet in termen van de subjectieve ervaring en in wat er gebeurt in hun brein, hoe het je cognitie en perceptie verandert. En ik was in eerste instantie heel positief over toepassingen van psychedelica in therapiesettings, maar ik ben steeds sceptischer geworden, omdat al het onderzoek wat er nu uitkomt, de resultaten lijken nogal tegen te vallen. En er zijn heel veel methodologische tekortkomingen, waardoor dat idee dat psychedelica als een soort van miracle drug gebruikt kunnen worden voor depressie, verslaving, angst, noem het maar op, dat valt nogal tegen. En het lijkt zozeer tegen te vallen zelfs dat ik denk dat het in de toekomst nog maar zich laat aanzien of dat inderdaad voor een revolutie in de geestelijke gezondheidszorg gaat zorgen. Maar dat neemt niet weg dat ik zelf als mens wel degelijk enthousiast ben over psychedelica, anders zou ik hier ook niet zitten. Maar dan met name als een manier om schoonheid, verwondering te ervaren, de esthetische ervaring aan de lijve mee te maken. En mijn meest recente psychedelische ervaring was precies 2 dagen geleden, toen ik een ayahuasca-ceremonie bijwoonde. En daar was ik in eerste instantie ook een beetje sceptisch over. Ik had het al eerder gedaan en ik zei van ja, als je nou mensen truffel zou geven in plaats van ayahuasca, dan vraag ik me af of iemand het verschil zou merken. Nou, die woorden die nam ik terug naar die ayahuasca-ceremonie weer van afgelopen weekend. Want toen ik er na een uurtje middenin zat, dacht ik van wow, dit is wel echt inderdaad van een volstrekt andere orde. Van een DMT-achtige gekkigheid die je niet kan beschrijven. Die zich met geen pen laat beschrijven. Die je niet in woorden kan uitdrukken. En toen dacht ik, oh ja, dit is inderdaad de essentie van wat mij boeit aan psychedelica. Zo'n ervaring die gewoon beyond comprehension is. In een andere wereld, een andere werkelijkheid. Als je er bent, denk je van, oh ja, ik snap het. Maar als je eruit bent, denk je van, ja, ik kan er niet bij komen wat het is.
Oké. Ik hou me bezig met psychedelica, maar meer vanuit een humanities perspectief. Een aantal jaar geleden werd ik gevraagd om wat symposia over psychedelica te modereren. En wat opviel was dat het vooral heel erg vanuit het medische discours, in ieder geval nu, de psychedelic revival, is opgezet. En ik miste daar vaak de beschrijving van de ervaring in. En vanuit die gedachte en ook vanuit mijn belangstelling voor film en alles wat met hersenen te maken heeft en met emoties en op de manieren waarop esthetiek, film of woorden daar uitdrukking aan kunnen geven, ben ik daar begonnen met onderzoek. Dus ik ben nog niet zo heel lang daarmee bezig. Een jaar of drie of zo. Ook met studenten cursussen gaan ontwikkelen. En met elkaar ook langzaam steeds meer ontdekken. De films die er al zijn, die ooit gemaakt zijn. Maar ook hoe mensen nu, vooral studenten, heel veel van hun ervaringen ook terugzien op internet, TikTok. En op allerlei manieren. Dus good trips, bad trips. De gevaren, het shamanisme wat ook online heel erg aan het ontstaan is. Maar zelf ben ik heel erg geïnteresseerd in film en andere manieren dan alleen maar over de representatie van bijvoorbeeld hippies in de jaren 60 te kunnen schrijven. Dus mijn bijdrage aan DIG begon eigenlijk bij een bezoek aan de Rothko Chapel in Houston. Een hele lege kapel eigenlijk met alleen maar 8 schilderijen van Rothko die hij op het einde van zijn leven heeft gemaakt. En daar binnenkomend kom je eigenlijk in een soort meditatieve ruimte. Nee, het is gewoon een meditatieve ruimte. En ervaar je door naar dat niets van die schilderijen te kijken, alle, nou ja, hoe kan ik het omschrijven? Energie van de wereld. Het lijkt alsof die daar langskomt en dan bij je binnenkomt. Dus het was een heel fysieke ervaring ook. En dus dat was het beginpunt van mijn artikel wat ik heb bij. En dan heb ik ook een film daarbij. Herkenningspunten bij een aantal films gevonden. Mijn laatste psychedelische ervaring was eigenlijk ook 2 dagen geleden, maar ik wil eigenlijk liever iets vertellen over een mooi moment wat ook visueel is. En dat is in de COVID-zomer, toen alles wel een beetje vrijer was, hadden we met vrienden, een aantal vrienden in een tuin, een truffelceremonie en de hele nacht door onder de sterrenhemel. En op een gegeven moment hadden we allemaal de ervaring dat we aliens in de lucht zagen in een bepaalde beweging. En allemaal hetzelfde. Dus het was echt van, nou, dit is wel heel bijzonder. Dat was sowieso een heel bijzondere ervaring, ook buiten in de buitenlucht. Een paar dagen later kwamen we erachter dat het 8 augustus was. En wij dachten, oh, dit is Lionsgate. De poorten van de hemel openen zich nu aan ons allen. En toen bleek dat Elon Musk op dat moment zijn Starlink naar een aantal. Dus nou ja, het laat ook zien dat het is ook een. Soms moet je er ook heel nuchter over nadenken en er ook met humor mee omgaan. Niettemin ben ik het met jou eens dat het echt wel heel bijzondere en diepe ervaringen kunnen zijn die ons iets kunnen vertellen en die we misschien ook nodig hebben om uit onze mensgecentreerde cocon te komen. En dat vind ik er vooral heel bijzonder aan. En ik denk dat het een soort noodzaak is om met artificial intelligence, met climate change, andere blik te krijgen. Dus nou ja, dat is waarom ik het interessant vind.
Dank je wel. Dirk.
Hi. Ik heb me eigenlijk altijd ver van drugs gehouden, omdat ik altijd dacht dat ik daar niet tegen kon. En het gekke is dat het wat mij het meeste interesseerde aan het gedachtegoed erachter, dat zag ik eigenlijk terug in mythes, in kunst, in muziek, in sommige vormen van filosofie, in gedichten. Laten we zeggen, de shapeshifting en de metamorfose in gedichten uit de oudheid. en mythes. Daarvan dacht ik altijd dat dat als het ware een soort diepere, wijzere laag was achter het beperkte verstandelijke denken, zal ik maar zeggen. En op die manier, en ik bracht dat ook toen ik een jaar of 16, 17 was, al heel sterk in verband met mijn interesse voor inheemse Amerikaanse volkeren en hun shamanistische manier om over een andere wereld achter de praktische wereld te denken, die eigenlijk één geheel waren. Dat heeft me altijd het meeste bezig gehad. Dus laten we zeggen, de link met het ecologische heb ik ook altijd heel erg gevoeld. Alleen, ik uitte dat, die interesse, alleen maar door daarover te studeren en over te lezen en over te schrijven, vanuit die geest. Het gekke is dat ik ook altijd wel geweten heb dat die psychedelische ervaring, als het ware, de praktische ervaring van dat soort gedachten was. Maar ja, ik dacht, ik kom wel meestal, of ik dacht altijd dat ik wel op een bepaalde manier in de buurt ervan kon komen. Maar ik wist ook dat ik gewoon het niet deed omdat ik bang was. Nu waren de omstandigheden, mijn eerste en enige psychedelische ervaring met het gidsweekend, waren de omstandigheden zo ideaal dat ik mezelf echt een ontzettende sukker had gevonden als ik niet ja had gezegd. Want mensen die ik al heel lang ken en vertrouw en met een hele goede reden hadden dus een hele prettige setting opgezet. En het gekke, ja, moet ik het zeggen, het was niet natuurlijk een hele heftige trip. Dat hadden we allemaal bedacht, dat we het voorzichtig zouden doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat een heleboel dingen die ik erover gehoord heb, die heb ik meegemaakt. En het gekke is dat het eigenlijk alleen maar herkenning en bevestiging is van al die dingen die ik zo geweldig vond. Al die filosofie en kunst en mythes en verhalen en films en muziek die ik al kende. Het is alsof het alleen maar heftiger in mij echode, zal ik maar zeggen. En ik weet ook dat zo door zal gaan. Dus ik zie het echt als een instrument om iets te weten te komen. En ik denk dat mijn stuk gaat heel erg over het openhouden van het gesprek over de status van die ervaringen. Wat ik wat ik riskant vind eraan is wat filosofen het noëtische effect noemen, is dat je denkt dat er een soort fundamentele waarheid over het universum wordt onthuld. En dat jij die wijsheid in pacht hebt en dat daar niet meer over gecorrespondeerd of gediscussieerd of kritisch nagedacht kan worden. Dat is het begin van iets wat ik heel griezelig vind. En een secte, zal ik maar zeggen. Dat zie je dus juist in politieke zin, zie je dat patroon wel. Hè? Dus er is wel een soort rechtsradicaal shamanisme en er is ook een soort ecofascisme wat zich vormt. En dat beroept zich dus op vergelijkbare ervaringen. En dat is, denk ik, daar moeten we slim in zijn, dat we dat niet ons laten afpakken, zou ik maar zeggen. Goed, dat is wat ik erover heb geschreven.
Ik moet dus beantwoorden wat mijn interesse in psychedelica of
dit zijn trouwens de twee initiatiefnemers van dit hele.
Nou, Dirk Vis en ik.
Oh, Dirk ja. Vis en jij. En misschien kan jij even ook waarom juist jij dat hebt.
Ik had het idee al een aantal jaar om er iets mee te doen. Ik heb zowel een soort persoonlijke interesse in de zin dat ik geïnteresseerd ben in verschillende vormen van bewustzijn. Dus ik schrijf ook mijn dromen op. Ik ben geïnteresseerd in mijn eigen, maar ook een soort collectieve en andermans bewustzijn. Dus ik was geïnteresseerd in hoe dat dan bij anderen zou werken als we anderen zouden vragen om daar iets over te schrijven. Maar ook in taal zelf. Ik heb het gevoel dat onze werkelijkheid vooral bestaat uit taal. Want als je geen woorden voor iets hebt, dan heb je het bijna niet meegemaakt of zo. Dan, voor mijn gevoel, vergeet je dan dat het gebeurd is, omdat je dat dan niet kan beschrijven. En dus als onze werkelijkheid bestaat uit taal en er zou geen woord zijn voor een stoel en daardoor zou die stoel eigenlijk niet bestaan of een andere vorm aannemen, dan heb ik het gevoel dat ook het veranderen van de realiteit bestaat door het veranderen van taal of door een nieuwe taal te ontdekken of te maken of daarover na te denken of überhaupt na te denken hoe we dingen beschrijven en hoe we onze werkelijkheid zeg maar vormgeven. Verder, wat ik ook interessant vind aan psychedelica is dat we Bell Hooks en Terence McKenna die praten daar of praten daarover of schreven daarover dat we in een soort dominator society leven. En ik heb het gevoel dat psychedelica ook een manier is om in mijn ervaring om dat te verzachten in mezelf, om meer in een soort partnership. Ik denk dat daar ook dat jij daar volgens mij een beetje naar aanhaakte, dat je een soort verbondenheid voelt. Dus in plaats van een soort individueel gevoel, dat je een soort connectiviteit voelt met alles om je heen eigenlijk. Dus dat zijn allerlei verschillende aspecten van psychedelica die ik interessant vind, die je ook inderdaad in andere vormen kan vinden of op andere manier kunt ontdekken. Maar met psychedelica zelf best wel direct en zonder pardon inkomt. En dat vind ik ja, het is net of je in een zwembad wil springen. En ja, het is, maar als je gewoon er eenmaal in zit en aan het zwemmen bent, dan is het gewoon fijn.
En kan je nog iets zeggen over je laatste keer?
Dat was eigenlijk met het weekend. Ik heb aankomende zaterdag een sessie. Dat was eigenlijk het weekend. Ik weet niet, was dat 2 maanden geleden of zo? En ik heb toen heel weinig truffels ingenomen. Dus ik voelde niet zoveel ervan.
Oké, dankjewel. We hebben een hele korte sessie onderling. En daarna openen we het veld naar jullie. Dus, misschien hebben jullie nu al vragen, maar houden jullie nog heel even vast. Ik heb zelf het gevoel dat er een soort spanningsveld is tussen enerzijds vertrouwen. Vertrouwen is nogal belangrijk bij psychedelics of hoe je het neemt. Maar psychedelics geven je ook een soort vertrouwen in de wereld en in elkaar en in het goede. Als je eenmaal door ook enge stukken heen bent. Maar dat is, vind ik, een van de mooie dingen. Dat het een soort vertrouwen geeft. Tegelijkertijd hoor ik ook hier en dat er ook een zekere kritische blik moet blijven. Omdat allerlei mensen het nu gaan claimen van wat het allemaal doet. Alle wonderen die er zogenaamd mee kunnen gebeuren. Met name medisch dan. Hoe zit dat voor jullie, dat veld van enerzijds jezelf helemaal openen voor zo'n ervaring en anderzijds toch een soort kritische blik houden vanuit je vak, of je nou schrijver bent of wetenschapper? Wie wil daar iets over zeggen? Hoe ga je om met dat spanningsveld?
Ja, ik kan wel een poging doen om daarop te reageren. En ik denk, ja, om te beginnen dat het heel goed is om erbij stil te staan dat psychedelica niet voor iedereen zijn. En dat het voor bepaalde mensen heel veel kan opleveren, maar voor heel veel mensen ook helemaal niet. En als je kijkt naar het gebruik van psychedelica, dan zijn het maar heel weinig mensen überhaupt die dat doen in Nederland. Dat is ongeveer tussen de 2 en de 5% van de Nederlandse bevolking die daar ooit in hun leven ervaring mee hebben. En ik denk mensen die daar niet voor openstaan, die kun je wel psychedelica geven, maar die hebben wellicht een hele moeilijke tegendraadse ervaring. Omdat het bij psychedelica vaak toch een kwestie is van loslaten, je eraan overgeven. En als je in de weerstand schiet, dan wordt het alleen maar heel naar en heel heftig. En ik denk dat dat nog wel eens uit het oog verloren wordt. Van dat het niet een wondermiddel is wat voor iedereen toegankelijk is. Wat voor sommige mensen fantastisch kan zijn en heel verrijkend. Maar voor heel veel mensen ook niet. En in mijn eigen denken daarover, een metafoor die ik vaak wel nuttig vind is de piramide van Maslow. Iedereen kent hem natuurlijk, de basisbehoeften. Ik denk dat psychedelica heel erg kunnen helpen bij die hogere laag in de piramide. Dus mensen die zoeken naar betekenis, naar zelftranscendentie, naar een nieuwe horizon om je aan te oriënteren. En dat psychedelica juist heel erg in die behoeften kunnen voorzien. Maar mensen bij wie die lagere lagen van de piramide niet op orde zijn, die geen sociaal netwerk hebben, geen vast inkomen, een ongezonde levensstijl, financiële onzekerheid, daar gaat een psychedelische ervaring totaal niet bij helpen. Die mensen die hebben misschien een inzicht, maar moeten eerst door een proces van lang en hard werken voordat ze überhaupt in staat zijn om iets met die ervaring te doen. Dus op die manier probeer ik zelf een soort van ja, dat bij elkaar te brengen. Die sceptische blik en anderzijds ook dat hoopvolle.
Zeg je dat uit ervaring? Of zeg je... Spreek je uit de ervaring dat je dit zegt? Hoe kom je tot deze conclusie?
Enerzijds uit ervaring, want mijn eerste ayahuasca-ceremonie had ik toen ik in een depressieve periode zat. En die ceremonie maakte het voor mijn gevoel alleen maar slechter. Die ging niks oplossen. En het was gewoon een kwestie van hard werken, psychotherapie volgen, antidepressiva gebruiken om uit dat dal omhoog te klimmen. Maar psychedelica waren daar niet de magic bullet voor. Maar ook op basis van het wetenschappelijk onderzoek. Dat psychedelica met name heel goed lijkt te werken voor zingevingsproblematiek. Dus bijvoorbeeld mensen met een terminale ziekte, die kampen met doodsangst, die in één keer geconfronteerd worden met dat het leven heel tijdelijk is. Maar die voor de rest wel in termen van die piramide van Maslow, die lagere lagen hebben, maar in één keer weer een nieuwe vorm van betekenis moeten vinden. Daar lijkt het heel goed bij te werken. Maar mensen met andere vormen van depressie, die meer te maken hebben met een slecht levenspatroon, onzekere relaties, onveilig gehecht zijn, daar gaat psychedelica niet in één keer oplossen. Dat is ook wel wat uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt.
Want ik dacht dat er ook bijvoorbeeld iboga voor verslavingsproblematiek wordt gebruikt. En dat zijn dan wel mensen die dan best wel... ik weet niet of je MDMA onder psychedelica, maar dat valt soms volgens sommige theorieën onder psychedelica. Maar dat wordt dan bijvoorbeeld bij PTSS gebruikt. Dat zijn wel gevallen waarbij je onderaan zit van zo'n ladder? Of hoe zie jij dat dan? Want dat zijn dan wel problemen die dan daarmee soms opgelost worden.
Ja, maar MDMA is inderdaad denk ik wel weer van een andere categorie. En de resultaten zijn daar ook wel iets optimistischer dan voor die toepassingen van psilocybine en LSD. Want daar gaat het echt over het verwerken van trauma's, weer verbinding kunnen maken met je emoties. En die resultaten laten zien dat specifieke groepen patiënten, lang niet iedereen, maar een aantal patiënten, die knapt daar enorm van op inderdaad. En die effecten die houden ook wel langere tijd aan.
Ja, ik wou het gesprek verleggen. Ja. Nou, van de zeg maar, medicinale kant van de middelen naar, laten we zeggen, de culturele instrumentaliteit ervan. Dus het idee dat misschien nog niet eens letterlijk het gebruik van die middelen, maar meer de gedachten die erachter zitten, de gedachten die worden opgewekt en kunnen worden verspreid en gedeeld, ook met mensen die misschien daar wel open voor staan, maar het niet zelf zullen nemen. Het gaat over wat ik in mijn stuk ook noem, wat volgens mij het succes was van de psychedelica in de jaren 60, is dat het een soort verheviging was van iets wat in de hele maatschappij gebeurde en wat opeens een soort focus leek te krijgen. Dus dat mensen bijna fysiek konden ondergaan hoe het was om je te bevrijden van autoritaire relaties en vooropgezette ideeën over moraal. En begrijp je? Dus het was net alsof die connectie die je maakte met de wereld om je heen op een radicaal open en vrije manier, en waar al die beperkingen waar mensen onder geleden hadden in de jaren 50 opeens het raam uitgingen, dat werd daar... Ik denk dat de invloed van die middelen en die ervaringen, die was cultureel miljoen keer groter dan van die paar mensen die het echt namen. Snap je? En zoiets dergelijks is nu ook een beetje aan de hand. Dus de voortrekkers of de voorgangers, hoe je het noemen wil, die nemen die dingen en die slagen erin om een soort culturelere zingevingsproblematiek aan te kaarten ermee. En te zeggen, ja, maar wij... Die paddenstoelen, wat weet de paddenstoel? Hè? Wat weet de paddenstoel wat wij niet weten? Er zit een soort verhaal in die ervaringen verborgen. Dat gaat over dat wij niet gescheiden zijn van de natuur, maar er deel van uitmaken. En dat we daar eigenlijk niet geleerd hebben om daar goed verhaal bij te hebben. En dit zijn manieren, script zou je kunnen zeggen, of scenario's, die ons helpen. En dus ook niet alleen de mensen die dat innemen, maar ook de mensen die daarna willen luisteren of die geïnteresseerd zijn in de in dat uitpakken van die ervaringen in een meer culturele zin, daar is dat heel, dat noem ik de psychedelische revival. En ja, dan gaat het er niet om hoeveel procent van de mensen het inneemt, denk ik letterlijk.
Ja, ik zou dat ook wel willen beamen, omdat je ook ziet dat de cultuur echt verandert. Alleen al het feit dat ik erover les kan geven. Was 5 jaar geleden absoluut nog niet. 5 jaar geleden nog maar, of 7 jaar geleden absoluut niet mogelijk geweest. Nu is het wel mogelijk. En dat komt niet doordat iedereen psychedelica neemt, maar wel omdat het discours eromheen aan het veranderen is. En je ziet het ook op Netflix. Dat zien heel veel mensen. Zoveel series die erover gaan, documentaires. En dat heeft dan te maken met die vele grotere culturele omslag die nu ook weer aan de gang is. En ja, dat vind ik ook heel interessant en belangrijk om over te praten. Dus niet alleen over die ervaring, maar ook hoe dat cultureel zich in veel grotere mate ontvouwt. En nou ja, we voelen denk ik allemaal dat er echt iets aan de hand is. En dat het ook te maken heeft met inderdaad iets vergelijkbaars als in de jaren 60.
Ja, het gaat nu over herstel. Dat vond ik heel goed. Herstel. Heel goed dat jij dat zei. Het ging toen echt over het losbreken en bevrijden. En ook het veroveren van iets. Het had ook iets agressiefs in zich. Iets provocerends. En nu gaat het veel meer over herstel. Van hoe komen we weer in contact met onze omgeving, met elkaar. Want dat is ook, denk ik, een heel groot ding in waar het nu voor wordt gebruikt, denk ik. Het gaat om herstel. Vooral om communicatie.
Nee. En daarmee ook heel erg over de biologie van de wereld, denk ik. En over wat er nu allemaal wordt uitgevonden, het hele myceliumnetwerk. En alles wat. En hoe de communicatie met dieren en met planten en anders. Hoe er helemaal anders wordt gedacht. Dat heeft denk ik daar allemaal mee te maken.
Maar jij vroeg natuurlijk over de kritiek en hoe we daarmee omgaan.
Nee, maar het is ook heel goed. Ja. Ik denk dat het allebei waar is. En dat het. Maar waar dit nummer heel erg over gaat, is hoe belangrijk is het dan om daar taal voor te vinden. En wat ik elke keer, waar daar het spanningsveld van is, voor mij is het natuurlijk heel erg, hoe vind je beelden die daarmee te maken hebben? Of die dat op de een of andere manier raken? Het gevaar is natuurlijk ook weer dat ook weer vast komt te zitten. Dus daar zit ook een soort spanningsveld. Zo gauw je het een verhaal maakt, zit het ook weer op een bepaalde manier vast, zo'n ervaring. Zo gauw je het woorden geeft, voel je ook heel erg wat het niet is. Als ik beelden vind voor de film, denk ik, ja, het is het bijna, maar net niet. En, dus daar zit ook iets gevaarlijks in. En tegelijkertijd ben ik heel blij dat we dat allemaal maar blijven proberen. Want we zijn heel erg gefascineerd door dat wat we niet kunnen zien en niet kunnen zeggen, maar wel voelen. En daar willen we toch expressie aan geven van die binnenwereld naar buiten toe. Dus dat is een beetje wat er nu op die manier aan de hand is. Wil je daar iets over zeggen?
Nou, ik wil nog even aanhaken bij de trailer die we zagen van jouw film. Die voor mij heel mooi het spanningsveld weergeeft. Tussen enerzijds zeg maar de intuïtieve kant van inderdaad die middelen die verbinden ons. Die zorgen voor een connectie met de natuur. Voor mij vertegenwoordigd door Vanya Palmer, die meditator. En dat is inderdaad het discours wat we langzaam zien veranderen. En wat in opkomst is. Maar anderzijds is een ander onderdeel van dat discours ook die neurowetenschappelijke kant. En dan zie je die wetenschapper, Frans Vollenweide, die daardoor een neurowetenschappelijke bril naar kijkt. En die probeert dat in kaders te gieten, te standaardiseren. Dus de farmaceutische industrie die daarbij een rol speelt, die middelen probeert te synthetiseren, op grote schaal beschikbaar te maken. En die dat veel meer in kaders probeert te gieten en probeert te standaardiseren. Maar uiteindelijk heb je allebei die kanten nodig. Die moeten met elkaar moeten blijven praten. Die allebei een aspect van die ervaring weergeven. Maar naar mijn idee slaat de balans nu heel erg door naar die medicinale neurowetenschappelijke kant, wat jij ook al zei. En verliezen we inderdaad meer die